Goedemorgen, broeders en zusters en jongens en meisjes. Ik heb al genoten van de liederen. En ook in het bijzonder van het verhaal over het visdiefje. Ik vind het heel fascinerend hoe wij allerlei vissers hebben. Je hebt de reiger en je hebt de aalscholver. En dan hebben we nog wat we een ijsvogel noemen. Ik weet niet waarom het ijsvogel heet. In het Engels is het kingfisher. Dat is eigenlijk een mooiere naam. De koning van de vissers. Het is fascinerend hoe ze allemaal weer verschillende vistechnieken hebben. En ik moest er zo aan denken. Ja, in de praktijk hebben de vissers ook weer allemaal hun eigen technieken. Sinds onze kleinzoon zo geïnteresseerd is in vissen, heb ik daar wat meer van geleerd. En op zondag maak ik vaak een wandeling langs een water waar ook vaak vissers zijn. Ik heb vaak een gesprekje met die mensen. En soms zeg ik dan dat ik zelf ook een visser van mensen ben, of ik probeer ze te vertellen over datgene wat nog belangrijker is als vissen. En dat heeft erin geresulteerd dat ik een poosje geleden zei van ik ga een traktaatje maken voor de vissers. Dus ik heb hier een traktaatje wat ik speciaal voor de vissers gemaakt heb. En als ik dan zeg ik heb speciaal iets voor u om te lezen, dan pakken ze het ook meestal wel aan. Maar dat was eigenlijk niet in wat ik voorbereid had voor deze morgen. Zullen de Heeren vragen dat hij een zegen geeft. Vader in de hemel, we danken u. Ja, we hebben al zoveel gebeden. Er zijn al zoveel gebeden opgezonden, ook voor de prediking van uw woord. En Heeren, dan vragen we dat u zelf spreekt door uw woord. Ik kan het niet doen, ik ben alleen maar het instrument. Het is uw woord en we bidden u voor geopende ogen, geopende oren, geopende harten. Verlicht verstand om te zien wat u tot ons te zeggen heeft. We danken u voor wie u bent. We danken u voor uw woord in Jezus' naam. Amen. De titel die ik boven mijn preek gezet heb deze morgen is van bitter naar beter. Wat maakt het verschil? Van bitter naar beter, wat maakt het verschil voor jouw leven, voor mijn leven? De Israëlieten die woonden zo'n 400 jaar en 400 jaar in Egypte, waar ze tot een volk werden en waar ze een steeds meer toenemende onderdrukking ervaren, totdat het moment kwam dat ze, ja, dat God zei, ik heb hun jammerklachten zeerste gehoord. Dat zei hij tegen Mozes. En ik moest er vanmorgen zo aan denken toen we ook zo bij Israël stilstonden. God weet ook wat ze nu doormaken. God kent ook degene die tot hem roepen. En we bidden dat er nog veel meer naar hem gaan roepen. En we weten ook hoe Mozes gezonden werd en hoe God 10 plagen gaf over het volk van Egypte om uiteindelijk zijn volk uit te leiden. Op een gegeven ogenblik zei Farao, ja, alleen de mannen mogen gaan. Maar Mozes die zei, nee, wij moeten allemaal gaan met onze vrouwen en kinderen en het vee. Er zal geen hoef achterblijven. Een volkomen verlossing moest het worden. En God zei ook dat hij zou oordelen over al de goden, de afgoden van Egypte. Bij de vijfde plaats, de veepest, maakte God onderscheid tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. En alleen de Egyptenaren, hun vee werd getroffen. Bij de zesde plaag zien we dat God het hart van de farao verhardde. Daarvoor was het de farao zelf steeds die zijn hart verhardde. En uiteindelijk weten we natuurlijk bij de tiende plaag, de dood van alle eerstgeborenen, het Pascha, dat God uitredding gaf waar er bloed aan de deurposten was. En dat was een wonderbare uitredding. In die nacht werden ze uitgeleid en ze kwamen daar uiteindelijk voor de Schelzee, de Rietzee. En God deed een enorm groot wonder door hen door het droge te laten gaan en de Egyptenaren te laten verdrinken. We kennen het verhaal. Ik las dat het woord Hebreeër eigenlijk betekent oversteker. Degene die van de ene plaats naar de andere plaats gaat. En eigenlijk is dat ook wat er met ons gebeurd is. Wij zijn ook uit de duisternis in het licht gekomen. Uit de dood in het leven. Uit een leven van zonde in een leven in gemeenschap met God. En al die dingen die geschreven staan over het volk Israël, die zijn ons tot voorbeeld geworden. Er staat dat ze allen onder de wolk waren, allen door de zee gingen, allen het hemelse manna aten en water uit de rots dronken, die rots die met hun meeging. Maar voor de meesten was het niet ten nutte. Ze hadden niet in de gaten dat het met geloof gepaard moest gaan. We zien dat God hun een geweldige overwinning gaf door ze door de Rode Zee te leiden. En het kan ook het beeld zijn van onze verlossing, waar wij vandaan gekomen zijn. Voor sommigen zal het dramatischer geweest zijn, echt een leven van duisternis en zonde. Voor anderen meer gelijkmatig en heb je misschien al heel jong het leven met de Heer Jezus leren kennen. Maar het is goed om te zien wat Gods woord zegt over dat leven. En als ze dan aan die overkant gekomen zijn, dan zien we een geweldig mooi overwinningslied. Daarbij de wat vandaag aan de dag nog de bronnen van Mozes genoemd wordt. En daarbij die plek zullen ze ongetwijfeld hun potten en hun zakken gevuld hebben met water om de weg verder te gaan. En dan lezen we dat ze 3 dagen lang verder gingen. Zo'n 24 kilometer waarschijnlijk. En ik wil met u lezen wat er daarna gebeurde. Exodus 15, vers 22 tot 27. Exodus 15, 22 tot 27. Daar lezen we. Hierna, dus na al die dingen die ik net genoemd heb, die geweldige verlossing en dat verlossingslied, dat overwinningslied. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelzee optrekken. En zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Je kan het je zo voorstellen, ze zijn onderweg en het is toch wat vermoeiender dan ze dachten. En het water raakt wat sneller op bij sommigen als dat ze ook gedacht hadden. En ze moeten misschien van hun buren of van hun vrienden gaan lenen. En de tweede dag kan ik me maar voorstellen dat er al eigenlijk een tekort in zicht komt. En dan is er nog een derde dag. De derde dag is vaak iets speciaals in Gods woord. En de derde dag gebeurde het dus dat het water zo opraakt. En dat ze uiteindelijk aan het einde van die dag bij een plek komen waar er een waterplas is. Je kan je voorstellen dat de eerste die dat gezien hebben daar naartoe rennen. Zich er naartoe spoeden. En zo snel als ze kunnen hun kop, hun beker of hun handen in het water dopen en gaan drinken. En dan tot hun onaangename verrassing is het, wat een vies water. En dat was zo bekend aan allen die achter hun aankomen. En je kan je voorstellen hoe gedesillusioneerd het volk is. En ze beginnen te morren en te klagen. En ook vandaag aan de dag is die Wadi, waar ze daar aangekomen zijn, Wadi Hawar, volgens de overleveringen, nog steeds ondrinkbaar door het zout, door het soort gesteente wat daar in die buurt is. En de vraag komt op jou en mij af als we dit zo lezen. Hoe ga jij om met de tegenvallers in het leven? Hoe ga ik daarmee om? De omstandigheden. Er kunnen er nogal wat dingen zijn in ons leven die gebeuren die ons, zoals dit volk hier op dit moment, de Israëlieten, bitter kunnen maken. Misschien dat sommigen net de school klaar hebben, de middelbare school, en je gaat een baan krijgen. Je hebt misschien al een baan. Je ziet er naar uit en je denkt van dat gaat geweldig worden. Nu werken, geld verdienen, zelfstandig worden. Leuke baas, fijne collega's. En dan ben je een tijdje aan het werk en dan merk je dat het toch niet zo ideaal is als dat je dacht. Of je hebt net een huis gekocht en je denkt van nou, leuke buurt. En dan kom je tot de ontdekking dat misschien een van de buren een hekel aan christenen hebt en dat je leven zuur maakt. Of je bent net getrouwd en je hebt een ideaal beeld van nou, gaan we een fijn en gelukkig leven leiden. Maar je merkt dat er toch nog wel wat frictie is hier en daar. En zo zijn er allerlei dingen. Moesten wel eens denken aan een echtpaar, Wilma en ik. Die, steeds weer was er een baan. En dan hoorden we over die baan en hoe vreselijk het was daar met de baas of de collega's. En dat echtpaar had dan weer een andere baan. En hetzelfde gebeurde soort met hun huis. In de tijd dat we ze hebben gekend. En dat is vanaf de periode dat we een jongerenkamp hebben mogen leiden een keer. Heeft dat echtpaar, ik weet niet hoeveel keer, een verhuizing meegemaakt. En een andere baan genomen. En dan lijkt het steeds weer tegen te vallen. En dat kan bitterheid geven. Ziekte. Als dingen niet gaan zoals je verwacht, maken die dingen ons bitterder of beterder. Bitter of beter. Ik moest ook denken aan Naomi. U kent haar verhaal. Er was hongersnood in Moab en ze ging met Elimelech naar het was hongersnood in Bethlehem en ze gingen naar Moab. En Daar trouwden hun zonen Machlon en Chiljon. We kennen het verhaal hoe Elimelech stierf. Machlon en Chiljon ook. En in die tussentijd hoort Naomi dat God Bethlehem, Israël, bezocht had en dat er weer brood was en ze wilde weer teruggaan. En we weten hoe Rut ook met haar meeging en zei van: uw volk is mijn God. En uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En daar komt Naomi terug in het land. En het hele, de hele stad is in oproer eigenlijk, of in verwondering dat ze daar weer is. Bethlehem, Naomi is teruggekomen. En ze hebben het erover, Naomi is teruggekomen. Maar ze zegt: noem mij maar geen Naomi, noem mij maar Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En dan gaat ze nog weer verder om dat uit te diepen eigenlijk. Ze zei: vol ben ik weggegaan. Ze had een man en twee zonen. Leeg ben ik teruggekomen. De Almachtige heeft mij veel kwaad gedaan. En wij kunnen ook komen tot dat perspectief. Als we zeggen: ja, God is soeverein. God heeft alles in zijn hand. Maar waarom heeft hij dan deze dingen in mijn leven toegelaten? En het zou je bitter kunnen maken. Gisteravond toen lazen Wilma en ik een brief van een jongen, van een echtpaar, 2 jaar geleden. In oktober, november was het geloof ik, was die jongen op weg naar Lout in Engeland. Hij zat op de Bijbelschool daar. Om de verlovingsringen te kopen voor de verloving met Corinne, zijn vrouw. En op weg om de verlovingsringen te kopen kreeg hij een ongeluk. En het volgende wat hij wist was dat hij in de intensive care was. En als zij er of vanaf onderen verlamd is. Hij heeft al grote vooruitgang gemaakt met revalidatie, maar hij zit nog steeds in een rolstoel. En toch is het bijzonder hoe hij ermee omgaat en gelooft dat God zijn leven evengoed gaat gebruiken, ondanks deze beperkingen. Hoe ga jij, hoe gaat u om met verlies en rouw? En dat hoeft niet alleen zo te zijn dat je een partner of een kind of wat dan ook verliest. Het kan ook een verlies zijn van de dingen die je gehoopt had dat er nog zouden gaan komen. Dat leven misschien na je pensioen, waarin je wilde gaan reizen en leuke dingen gaan doen. En dan is er een van de partners die misschien ziek wordt of er niet meer is. Hoe ga je daarmee om? De dingen die je kwijtgeraakt bent en nooit meer terug zullen komen. Ik moest denken aan Petrus. Petrus die raakte zijn meester, zijn verlosser, in zekere zin ook een poosje kwijt door zijn verloochening. David die raakte zijn vrede en gemeenschap kwijt door zijn overspel. Misschien dat het ook weer goed gekomen is in uw leven. We kunnen kijken naar anderen en we kunnen verbitterd raken. Dat deed Asaf. En Asaf die dacht: ja, die anderen, dat gaat hun allemaal voor de wind. Hun kunnen alles doen wat ze willen. En ik lijk wel alleen maar tegenslag, tegenspoed, moeite te hebben. Psalm 73, vers 21 zegt: toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets, ik was als een redeloos dier. En dan zegt hij dat het pas anders werd toen hij Gods heiligdom binnenging. En dingen vanuit Gods perspectief kon gaan zien en bekijken. Hoe ga jij om? Hoe ga ik om met afwijzing, uitsluiting, valse beschuldiging? Het kan allemaal ook gebeuren in ons leven. Soms op hele kleine schaal, maar ook op grote schaal. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een leuke tekening had gemaakt van allerlei visjes. En de hoofdmeester, die duidelijk zijn favoriet had in de klas, die zei: het lijken wel allemaal sigarendoosjes. Zijn van die dingen die vergeet je niet meer. Het was niet zo belangrijk hoor, maar het zijn gewoon dingen die een indruk kunnen maken. Maar wij kunnen ook in de gemeente meemaken, mensen. Hebreeën 12, vers 15 zegt: zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade. God wil genade geven, genade om te groeien. Genade ook om te lijden. Genade om te leren, terug te geven aan God. En we moeten niet achterop raken in genade, maar groeien in genade. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Bitterheid, dat kan als een olievlek doorwerken. En daarom is het goed om erop te letten dat er bij onszelf en bij onze broeders en zusters geen bitterheid voorkomt. Wie zegt het Naomi hierna? Doe mij maar Mara. Ik hoop dat het er niemand is die dat hier zegt, maar we kunnen in situaties komen dat wij ook kunnen zeggen: noem mij maar Mara. Ik zie het niet zo meer zitten. Ik moest ook nog denken toen we het over de vogels hadden, om daar nog maar weer even op terug te komen. Er is dat mooie lied van Christian Verwoerd: hoor je de vogels nog fluiten? We kunnen zo bezig zijn met alle negatieve en moeilijke dingen, dat we Gods goedheid en zorg en genade niet meer opmerken. Wat is er nodig om een verschil te maken in ons leven? Toen Mozes al dat geklaag en dat gejammer van het volk hoorde, toen deed hij wat juist was om te doen in zo'n situatie. Hij ging tot God, hij ging tot de Heere, staat er. Hij riep tot de Heere. En wat deed de Heere? De Heere wees hem een stuk hout. De Heere wees hem een stuk hout. Nou is er geen enkele houtsoort bekend die bitter water zoet kan maken. Maar er is wel een hout, het kruishout, wat bittere mensen kan veranderen in mensen naar Gods wil. Het hout maakt in het verschil. In vers 26 staat daar dan nog verder: hij zei, God, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Met andere woorden zegt het eigenlijk hier: gehoorzaamheid voorkomt dezelfde plagen als de Egyptenaren gehad hebben in jullie leven. En geloof zal in alle schijnbaar onmogelijke situaties voorzien. Maar om dit voorrecht te genieten, wordt jullie geloof voortdurend beproefd. En hoe heeft Israël het ervan afgebracht? In hoofdstuk 19 van Exodus lezen we dat Mozes hun al de woorden van God overbrengt. En wat zegt het volk? We zullen alles doen wat God gezegd heeft. Hoe lang ging dat goed? Nou, niet zo lang. Direct daarna maken ze een gouden kalf als Mozes op de berg is. En eventjes verderop in hoofdstuk 24 vers 3 weer hetzelfde. En later als Jozua ze in het land gebracht hebben en Jozua zegt, ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Dan zegt het volk ook, ja, wij zullen dat allemaal doen. Maar wij kunnen dat helemaal niet doen. Wij hebben daar het kruis voor nodig. Hij heeft het voor ons gedaan. En alleen door hem kunnen we de weg gaan die hij voor ons heeft. In onze eigen kracht gaat dat absoluut niet lukken. En daarom is het goed om er eventjes bij stil te staan vanmorgen. Wat heeft het kruis voor ons gedaan? Voor u en voor mij. Romeinen 4 vers 25 zegt dit op een geweldig mooie manier. Die om onze overtredingen is overgeleverd, de Heer Jezus. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij waren onrechtvaardig. Hij is onze gerechtigheid. Wij zijn gerechtigheid Gods in hem, in de Heer Jezus Christus. En dan gaat het verder in het volgende hoofdstuk van Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Dat is een geweldig iets. Wij hebben vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die we ook kunnen ervaren, ook als alles moeilijk is en tegenzit. En ik heb gehoord hoe jullie ook door moeilijke situaties gegaan zijn recent met een verlies. En dan kan God toch in die omstandigheden een vrede geven die alle verstand te boven gaat, die je niet rationeel kan verklaren. De Heer Jezus die nodigt ons natuurlijk ook uit. Komt allen tot mij en ik zal u rust geven. Dat is ook weer die vrede. Door hem hebben wij ook toegang. Wat is dat een geweldig iets. Toegang. Wij mogen God Vader noemen. Onder de oude bedeling was het zo dat de hoge priester één keer per jaar in het heilige der heiligen mocht gaan om verzoening te brengen voor het volk. Wij mogen iedere dag, als het ware, het heiligdom binnengaan, het heilige der heiligen binnengaan en God Vader noemen en hem al onze zorgen en moeite en dankzegging brengen. Wat een voorrecht is dat. Ik vind het een geweldig lied, welke vriend is onze Jezus. En dan vooral ook dat stukje, welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij al veel vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Als we alles bij hem mogen brengen, wat geeft dat een rust? Toegang verkregen door het geloof. Tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Het gaat straks een aanschouwen worden, het is nu nog wandelen door geloof. Het is goed om erbij stil te staan wat het kruis voor ons gedaan heeft. Maar het is ook heel belangrijk om erbij stil te staan wat het kruis in ons wil doen. In u wil doen. Als we kijken naar het leven van Petrus, waar ik net iets van genoemd heb, die de Heer Jezus verloochende, David die overspel pleegde, Naomi die bitter was door haar ervaring, dan zien we in deze levens dat het geen punt was, maar een komma. Dat God verder ging met hun. En dat God altijd verder wil gaan met ons. Ons wil leiden in een leven met gemeenschap, van gemeenschap met hem. En ook al begrijpen we soms God niet. Spurgeon die zei: God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. God is te goed om onvriendelijk te zijn, om onjuist te zijn. En te wijs om een fout te maken. Ook in uw en mijn leven. Galaten 2 vers 20, een kerntekst wat mij betreft in Gods woord zegt: ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat was Paulus, zijn motto: ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij leefde nog steeds in het vlees, maar hij leefde door geloof. En dat is eigenlijk wat we ook vinden in Johannes 12, vers 24. Indien de graankorrel niet in de aarde valt, blijft ze op zichzelf. Maar indien zij in de aarde valt en sterft, draagt zij veel vrucht. Dat is wat God voor ons bedoeld heeft. Ons leven te verliezen. Te sterven aan onszelf. Sterven met Christus en te leven met Hem. En voor Hem. En door Hem. En met Hem. Lucas 9 vers 23 zegt: indien, dat zei Christus tegen allen, staat er. En hij zei tegen allen: indien iemand mij wil volgen, hij verloochene zichzelf en neme zijn kruis op. Dat klopt niet helemaal. Hij neemt zijn kruis dagelijks op. En volgen mij. Dus iedere dag, ieder moment weer je kruis opnemen. Om Christus te volgen. Paulus die zegt: aan u is de genade verleend. Niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is een deel van het Christenleven. En als we dat mogen doen, dan geeft dat ook proportioneel vreugde om voor hen te leven. 1 Petrus 4 vers 12 zegt ons: geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof iets vreemds overkwam. Maar verblijft u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En als je dan even teruggaat, in 1 Petrus 1 vers 7 staat: opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. God wil dat het goud meer zichtbaar wordt in uw leven. En niet het vergankelijke goud. Het kostte één nacht om Israël uit Egypte te leiden. Maar het kostte God 40 jaar om Egypte uit de harten van zijn volk te krijgen. En eigenlijk is dat ook een beetje een gelijkenis met u en mij. We kunnen gedoopt zijn en op dat moment getuigen: hier ben ik gestorven met Christus en begraven en opgestaan tot nieuw leven. Maar dat oude leven wil steeds weer de kop opsteken en het neemt een leven om te leren wat het betekent om gestorven te leven met Christus en te leven met Hem. We gaan naar het laatste vers. Toen kwamen ze bij Elim. Dat heet vandaag Wadi Garandel, volgens de mensen die dat bestudeerd hebben. En daar hebben ze ongeveer naar schatting een maand vertoefd. En wat vinden ze daar? 12 waterbronnen. 12, dat spreekt over volkomenheid van bestuur. En dat wijst naar Gods almacht, zijn gezag, zijn regering over alle dingen. En ze vinden daar 70 palmbomen. 7 is het getal van de volheid en 10 van de perfectie. Dus een perfecte volheid. Je zou zeggen een geweldige ideale plaats. Een soort Hof van Eden, een hemel op aarde zou je kunnen zeggen. En misschien laat het ons ook zien dat na een periode van moeite dat God ook weer wat rust en vernieuwde visie geeft. Maar we weten vooral ook dat onze uiteindelijke reis, aan het einde van onze pelgrimsreis, dan zal er iets zijn wat veel mooier is als die wadi die ze hier hadden met die 12 waterbronnen en de 70 palmbomen. Wat alleen kan het bittere zoet maken in ons leven? Het kruis houdt Christus. De naam die hiervoor God gebruikt wordt is Jehovah Rofé. En dat betekent hersteller, helen, genezen. Dat is wat God ook wil doen in uw en mijn leven. Als we te maken gehad hebben met de teleurstellingen die het leven geeft. Als we misschien bitter geworden zijn. Of het gevaar lopen bitter te worden. Hij kan hardvochtige mensen zachtmoedig maken. Hij kan ongeduldige mensen tot verdraagzame mensen maken. Hij kan veroordelende mensen maken tot mensen die het oordeel overgeeft. Overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij alleen. Alleen het hout kan een verschil maken. Alleen Christus kan een verschil maken in ons leven. Amen. Vader in de hemel, we danken u voor het kruishout. En Heer, als Israël zoveel in het nieuws is op het ogenblik, dan weten we dat er ook heel veel evangelisatie gebeurt onder de Joden. En dan is het ons hartstochtelijke gebed dat er ook veel Joden het verschil mogen zien. Ze gaan zien dat de Messias en het kruishout een verschil wil maken in hun leven. In Jezus' naam. Amen.